Welkom bij Moordmoment, een podcast waarin we een moment nemen om moord en mysterie te onderzoeken. Vader, moeder en 4 kinderen. Het perfecte plaatje. Een aristocratisch gezin vol levensvreugde en avonturen. Plots lijkt het huis verlaten. De ramen, deuren en luiken zijn dicht. Waar is iedereen? Familie Dupont de Ligonnès. Vader Xavier werd geboren op 9 januari 1961 in Versailles als zoon van Geneviève Maître en graaf Hubert Dupont de Ligonnès. Xavier heeft 2 zussen. In zijn 10e jaren verliet zijn vader het ouderlijk huis en werden de 3 kinderen opgevoed door moeder Geneviève in Versailles. Na de middelbare school schreef Xavier zich in voor de business school en reisde naar Europa en de Verenigde Staten. Later richtte hij een aantal bedrijven op die al dan niet succesvol bleken. Xavier was getrouwd met Agnes. Moeder Agnes werd geboren op 9 november 1962 in een familie van advocaten en architecten. Ze werkte als assistente en godsdienstlerares op een katholieke school. Ze leidde ook de plaatselijke Bijbelclub. Xavier en Agnes hadden elkaar begin jaren 80 ontmoet. Hij was 20, zij ongeveer 17 en het was liefde op het eerste gezicht. Hoewel Agnes zocht naar een echte gezinsman, verlangde Xavier naar het grote avontuur. Hij maakte de relatie uit en ging op reis. Europa en Amerika. Een jaar later keerde hij terug naar Versailles en naar Agnes. Hij ontdekte dat ze inmiddels zwanger was van een ander. Tot ieders verbazing koos Xavier ervoor om in 1991 met Agnes te trouwen en haar kind te adopteren. De kleine jongen kreeg zijn prestigieuze achternaam. Trouwen met een ongehuwde moeder was in die tijd bijna ongehoord in Versailles. Xavier en Agnes kregen 4 kinderen. Arthur Nicolas, geboren op 7 juli 1990, was niet de biologische zoon. Arthur had net zijn examens gehaald in wetenschap, industriële technologie en duurzame ontwikkeling en studeerde voor een technisch diploma in IT aan een privéschool. In zijn vrije tijd verdiende hij geld bij als ober bij een pizzeria in Nantes. Zoon Thomas werd geboren op 28 augustus 1992. Hij behaalde zijn examens in literatuur. Hij was gek op muziek en studeerde aan de katholieke universiteit. Het was een zeer discrete, maar gewone jongen. Hij werd vaak door zijn familie naar school gebracht en opgehaald. Dochter Anne werd geboren op 2 augustus 1994. Zij volgde een academische opleiding in de wetenschap. Het was een meisje met religieuze overtuigingen, maar attent en benaderbaar. Jongste zoon Benoît werd geboren op 29 mei 1997. Hij was gek op drummen en ging naar een katholieke privéschool. Op school werd hij gezien als een lieve en populaire jongen. Het gezin woonde op de Robert Schumann Boulevard nummer 55 in een wijk voor een hogere middenklasse in Nantes, gelegen in het westen van Frankrijk aan de Atlantische kust. Nantes is een grote cultuurstad met een vredig leven. Wanneer buurvrouw Estelle Chapon op maandag 11 april rond 2 uur 's middags opmerkt dat het ineens heel erg stil is op nummer 55, gaat ze een kijkje nemen. Ze doet wel eens kleine klusjes voor de familie en ze weet dat het altijd levendig en druk is in de woning. De deur is op slot, alle luiken voor de ramen zijn gesloten. Dit is erg vreemd, aangezien die luiken altijd openstaan, zelfs wanneer de familie op vakantie is. Op de brievenbus vindt ze een papier aangeplakt met het verzoek aan de postbode om alle post retour afzender te sturen. Wanneer Estelle verder zoekt, ziet ze de auto's van de familie staan, allemaal behalve de Citroën C5. Ze weet dat ze daar niet met z'n allen in passen. Die auto is niet groot genoeg voor 6 personen, 2 grote honden en al hun bagage. De daaropvolgende dagen ziet ze geen verandering en geen familie. Estelle vertrouwt het niet en bezorgd belt ze de politie. Op woensdag 13 april komt de lokale politie om de woning te controleren. Ze merken op dat de voordeur nog steeds op slot zit en dat de luiken nog steeds gesloten zijn. Ze laten een slotenmaker de deur openen. Eenmaal binnen ontdekken ze dat eigenlijk alles in het huis op zijn plek staat. Op een enkele slaapkamer zijn de lakens weg en hier en daar staat een kastdeur open. De politie meent dat het gezin vrijwillig is vertrokken. Er is niets ongewoons opgevallen en daarom is het starten van een formeel onderzoek niet nodig. Tussen 9 en 14 april ontvangen meerdere vrienden en familieleden een brief van Xavier en Agnes. Daarin staat: "Zoals u weet heb ik banden met de VS. De Amerikanen hebben me gerekruteerd om te infiltreren in een internationale drugsbende. Dit wordt moeilijk. Je zult ons een lange tijd niet zien omdat we van identiteit gaan veranderen, onder bescherming staan en helemaal niet bereikbaar zijn. Hou dit geheim." De brief telde 8 pagina's. De eerste reactie van vrienden en familie: "Nou, zou kunnen." Xavier's familie was prestigieus. Zijn vader was een graaf. Ze hadden musketiers in de familie en een familiekasteel midden in Frankrijk. Elke volwassen opvolger in de familie kreeg en droeg een zegelring met het familiewapen. Dit waren edelen met een strikte opvoeding in waarden en normen. Waarom zou hij liegen? De familie van Agnes geloofde het niet. Zij zou nooit met de kinderen vertrekken zonder iemand in de familie te bellen. Ze stuurde de brief door naar de officier van justitie in Nantes. Op 15 april keert de politie terug naar het huis voor een grondiger onderzoek. Ze ontdekken dat de familiefoto's uit de lijstjes zijn gehaald. Verder ontdekken ze geen bijzonderheden. De familie van Agnes zet de politie onder druk, waarna de politie voor een derde keer het huis onderzoekt op 18 april, en daarna op 19 april, en ook op 20 april vinden ze niets ongewoons. Wanneer op 21 april de politie voor een zesde keer een onderzoek in de woning verricht, vinden ze onder het verhoogde terras in de tuin een plank onder het zand. Op dat moment houdt Xavier Ronsin, officier van politie, een persconferentie vanwege de verdwijning van het gezin. Wanneer hij wil aankondigen dat er een onderzoek gaat worden gestart naar de familie, gaat zijn telefoon. Hij onderbreekt de persconferentie en neemt het gesprek aan. Hij wordt geïnformeerd over de vondst net buiten de woning. Ronsin stelt de persconferentie uit en op dat moment weet de pers dat er iets belangrijks gaande is. Inmiddels is op het huisadres de plank onder de veranda verwijderd en zijn er opgerolde dekens en lakens gevonden, met daarin grote, dichtgetapte plastic zakken. Bij het openen van een van de zakken werd een lichaam ontdekt. Elke zak bleek een lichaam te bevatten. En naast elk lichaam vond men een religieus icoon, een kaars, een kruis, tekenen van een christelijke begrafenis. Het toonde genegenheid tussen de dader en de lichamen. Onder de veranda werden Agnes, Benoit, Anne en Arthur aangetroffen, samen met de 2 grote honden. In een apart graf vonden ze Thomas. De hele tuin werd op de kop gezet, maar nergens was een spoor van vader Xavier te vinden. Hierdoor werd hij direct hoofdverdachte en de onderzoeksrechter gaf een arrestatiebevel uit. Het bevel werd naar Interpol gestuurd en internationaal verspreid. In de kranten verschenen advertenties. Iedereen was op zoek naar Xavier. Volgens vrienden en familie kon Xavier de dader niet zijn. Er was weinig ruimte tussen de veranda en de graven. Xavier zou al jaren klagen over zijn slechte rug en was niet in staat om diepe gaten te graven of zware gewichten te tillen. In hun mening moest er naar een andere dader worden gezocht. Daarnaast benadrukten ze dat Xavier altijd voor iedereen klaar stond, een echte familieman was, een bezorgde en knuffelige vader. Hij kon onmogelijk de moordenaar zijn. De autopsie wees uit dat er grote hoeveelheden slaappillen waren gebruikt. Allen, behalve Agnes, waren gedrogeerd. Agnes sliep met een slaapapneumachine die plotseling was uitgeschakeld om 3 uur in de nacht van 3 op 4 april. Waarschijnlijk was zij het eerste slachtoffer. Ze waren allemaal gekleed in pyjama en gedood in hun slaap met een .22 jachtgeweer. De woning was volledig schoon van bloed. Hoe kan het zijn dat er 5 mensen zijn doodgeschoten zonder daar fysiek bewijs voor achter te laten? In geen enkele kamer, op geen enkele muur, op geen enkele vloer werd bloed, vingerafdrukken of DNA gevonden. Het ontbrak daardoor ook aan bewijs dat Xavier de dader was. Logischerwijs zou hij de dader niet kunnen zijn. Door de dood van zijn eigen zoon kwam het geslacht Dupont de Ligonnès ten einde. In een Franse aristocratische familie was dit onvergeeflijk. Er werd in het verleden van Xavier gedoken en al snel kwamen kwalijke zaken aan het licht. Begin 2000 wilde het gezin naar Florida emigreren, maar dat lukte niet. Ze dachten dat het simpel zou zijn, maar werden gedwongen terug te keren naar Frankrijk. Door de mislukte American Dream was Xavier een enorm groot deel van zijn geld kwijtgeraakt. Tussen 2001 en 2011 bevond hij zich financieel in een neerwaartse spiraal en had hij regelmatig te maken met deurwaarders. Xavier deed zich voor als een succesvolle zakenman en reisde door heel Frankrijk, maar zijn bedrijven werden nooit zo groot als hij zelf zou willen. Hij wist dat het niet lang zou duren voor hij volledig door zijn kapitaal heen was en ze uit huis zouden worden gezet. Hij was te ijdel en te trots en wilde niet dat zijn kinderen dit zouden ontdekken. Hij zocht wanhopig naar manieren om deze schande te voorkomen. Op 20 januari overleed de vader van Xavier aan een hartaanval. Het appartement van graaf Hubert Dupont de Ligonnès moet worden leeggehaald en Xavier zocht tussen de bezittingen naar iets van waarde. Hij wilde weten of er geld opzij was gezet, maar er bleek geen geld te zijn. Door jarenlange geldproblemen leefde de vader van Xavier in armoede. Daarnaast was Hubert zijn leven doorstoken van ziekte en eenzaamheid. Er was geen enkele vorm van pracht en praal te vinden in het gehuurde appartement. En ook de zegelring was nergens te bekennen. Het mislukte leven van zijn vader had een enorme invloed op de gevoelens en gedachten van Xavier. Het enige wat Xavier meenam uit het appartement was een .22 jachtgeweer. De buurman van Hubert wist te vertellen dat Xavier bij het verlaten van het appartement een ongewone uitdrukking op zijn gezicht had. Een duistere blik. Voordat hij het geweer vond, had hij geen enkele interesse getoond in wapens. Gelijk na de vondst leerde hij schieten en nam zelfs twee van zijn zonen mee naar de schietbaan. Op 2 februari krijgt Xavier een wapenvergunning. Hij begint de instructeur specifieke vragen te stellen over het gebruik van een geluidsdemper, zogenaamd om in de tuin te kunnen oefenen zonder daarbij de buren lastig te vallen. De instructeur raadde het gebruik af. Desondanks koopt Xavier op 12 maart 2011 een demper voor zijn jachtgeweer. Op zaterdag 2 en zondag 3 april was de hele familie thuis. Thomas ging na dat weekend terug naar de universiteit. Zijn moeder, broers en zussen zijn in de nacht van zondag op maandag vermoord. Op dinsdag zei Xavier tegen Thomas: "Luister, je moet terugkomen. Je moeder heeft een fietsongeluk gehad. Ze ligt in coma in het ziekenhuis en we weten niet of ze eruit zal komen. Het is ernstig, je moet echt naar huis komen." Op dinsdagavond keerde Thomas dan terug naar huis. Er werd voor het laatst iets van hem vernomen om middernacht, toen hij een sms naar een vriend stuurde. Die vriend reageerde kort daarna op zijn bericht. Thomas reageerde nooit terug. Er wordt aangenomen dat hij op dat moment gedrogeerd was. Daarna is hij nooit meer gezien of gehoord. Vermoedelijk is hij in de nacht van dinsdag op woensdag op het leven gekomen. Daarna werd hij in een apart graf begraven. Er wordt vermoed dat Xavier aarzelde om hem te doden, omdat het zijn oudste, biologische zoon en erfgenaam was. Toen de lichamen van de familie werden ontdekt, zocht de politie naar Xavier, de hoofdverdachte. Maar het was toen 21 april en de familie was al sinds 4 april niet meer gezien. Als gevolg daarvan waren er al 3 weken voorbij zonder dat er werd gezocht. De politie doorzocht hotels en restaurants in Frankrijk. Op 22 april vonden ze Xavier zijn auto op de parkeerplaats van een klein Formule 1 hotel. Nadat ze zijn auto hadden gevonden, reconstrueerde de politie ook de week voorafgaande aan de verdwijning. Dit was het voor vandaag. In deel 2 ga ik het hebben over de vluchtroute die de vader heeft genomen en wat er in de jaren daarna wordt gedaan om de vader of de dader te vinden of op te sporen. Dus ik hoop dat je er dan ook weer bij bent. Dag! Het verhaal wat je zojuist hoorde is inclusief beeldmateriaal terug te vinden op moordmoment.blogspot.com. Bedankt voor het luisteren naar Moordmoment. Tot de volgende keer!